Goedemorgen gemeente en jongelui. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze dienst. En een bijzondere groet aan allen die met ons meeluisteren, hetzij thuis of elders. De voorganger van vanmorgen is dominee van Vuren uit Kapelle aan de IJssel, onze oud-predikant. Dan de verkiezing. In de laatst gehouden stemmingsvergadering is in de vacature voor diaken gekozen de heer W. Fransman van de Talmaweg nummer 6. We wensen en bidden hem de wijsheid en de leiding van de Heilige Geest toe bij het nemen van zijn beslissing. Dan huwelijksaankondiging. Op Deo Volente vrijdag 16 maart hoopt het aanstaande echtpaar Ronnie Gerardus Stijn uit Scheveningen en Leentje Klazina van der Linden van de Walmolen 11 in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en inzegening zal plaatsvinden om 14:30 in de Emanuelkerk door dominee Floor. Wij bevelen dit aanstaande echtpaar in uw voorbeden aan. Dan biddag voor gewas en arbeid. Woensdag aanstaande zal er biddag voor gewas en arbeid zijn. Zowel 's middags om 14:00 als 's avonds om 19:30 zal voorgaan dominee Floor. U bent van harte uitgenodigd. In verband hiermee zijn er deze week geen catechisaties, met uitzondering van de belijdeniscatechisatie. Wat betreft de collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de individuele hulpverlening. En de tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Tevens doen we een aanbeveling voor de zendingsbussen bij de uitgang. Als voorzang zingen we nu Psalm 26, vers 8. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanmiddag gaan we samen zingen. En dat is de belijdenis van de psalmdichter en ik hoop ook de uwe en de jouwe bij u mijn koning en mijn God. En dan denk ik ook aan de Heer Jezus, de kruiskoning. We zingen in psalm 84 het tweede vers en wij zingen ook het vijfde vers over de gezalfde koning. 84, 2 en 5. Luisteren wij nu naar de belofte en de eisen van Gods heilige wet en ook het dubbele liefdegebod. Daarna zingen wij samen uit het gebed des Heer achter de psalmen, oftewel gezang 5, en daarvan het zesde vers. Het is een gebed om vergeving met een beroep op het offer, het lijden, sterven van de Heer Jezus. Zesde vers van gezang 5, na de wet en de hoofdsom. Toen sprak God, en zo spreekt Hij ook vanmorgen, al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, oftewel die mij op de tweede plaats stellen, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet onnodig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak, u zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Verenigen we ons nu in gemeenschappelijk gebed. Laat ons samen bidden. Heer onze God, zo komen wij tot u in het gebed, als uw gemeente hier te Barendrecht. En wij roepen uw naam aan. In het besef dat u de grote hoorder bent van het gebed. En dat we uw naam nooit te vergeefs aanroepen. Heren, wij komen tot u allereerst om u te danken, jong en oud. dat u ons hier samenbrengt in uw huis, dat de deuren van uw huis vanmorgen weer open gingen en we mochten zomaar naar binnen lopen. Jong en oud, we hoefden geen entree te betalen zoals bij veel wereldse evenementen. We konden gratis vanwege uw genade naar binnen lopen. En dat alleen omdat u, de Zoon van uw liefde, de deur wagenwijd hebt opengezet, zoals ook de ouderling al bad voor deze dienst. Heer, wat is dat een wonder, dat u uw hart voor ons openzet, voor ons mensen die van huis uit van u niet willen weten, die in het paradijs al de deur achter zich hebben dichtgegooid, het vaderhuis, met de bedoeling om nooit meer terug te keren. Met alle vreselijke gevolgen van dien, onze ellende en verlorenheid en schuld. En Heere, nog van onszelf zijn we niet geneigd om tot u te komen. Maar we danken u, Heere, dat u tot ons komt en dat we mogen pleiten op het offer van de Zoon van uw liefde. Ook naar uw wet gehoord te hebben. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wie onze zou voor u bestaan. Heer, wat komt dat diep weg in deze psalm? En laat het zo diep wegkomen uit ons hart. Gewerkt door uw geest. Maar ook in vertrouwen op het offer van de Heer Jezus Christus. En ook met het verlangen om voor u te leven. Om nou echt Christen, Christin te zijn. Ook in deze tijd. Heer, en dan bidden we van u. Leid ons in deze dienst door uw Heilige Geest. En opent u de deuren van ons hart. Opdat uw woord ingang zal vinden, voor het eerst of opnieuw. Heer, we hebben dat telkens weer nodig. Niet alleen elke dag, om uw woord te lezen en tot u te gaan in het gebed. Maar in bijzonder op deze uw dag, waarin u speciale zegen aan hebt verbonden. En dan mogen we toch ook veel verwachten, Heer, onder de bediening van uw woord. Geef dat uw woord rijk voor ons mag opengaan. En dat het ons verrast. En dat het ons verrijkt en verdiept. Zend uw licht en uw waarheid neer. Heere, zegen ook hen die het moeilijk vinden om in uw huis te zitten. Vanwege geestelijke problemen of lichamelijke problemen. En troost en opvangen in uw liefdearmen. Zegen hen die niet bij ons kunnen zijn vanwege ouderdom of ziekte. En wellicht met ons meeluisteren. En dat ook de boodschap hun hart mag bereiken. Gedenk uw kerk, uw gemeente wereldwijd. Breek af het rijk van de vorst der duisternis. En doe uw rijk komen. Ook hier in Barendrecht. Tot de eer van uw naam. En schenk in ieder van ons wat hij nodig heeft. In deze dienst. En Heere, laat de lof vanuit ons hart. Op de leiding van de hemelsopperzangmeester, de Heilige Geest, niet ontbreken. In ons zingen, u wordt geëerd, geloofd en geprezen. Wees zo bij ons, Heere, dan zal het goed zijn. En dan zullen de kinderen er ook iets van mogen begrijpen. En het verlangen groeien in hun hart om u te kennen. En ook die jongeren, die de zuigkracht van de wereld op zich af voelen komen. En zoveel roepstemmen horen, Heere, dat ze alleen luisteren. Naar de roepstem van u. Maar ook zij die in het drukke leven staan. Zij die oud geworden zijn. Hoor en verhoor ons bidden. En zegen ons, Heere. In Jezus naam. Amen. Gemeente, we willen samen lezen uit Johannes 18. Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 18, vers 33 tot en met hoofdstuk 19, vers 3. En dan lezen we verder in hoofdstuk 19, de versen 10 tot en met 22. Ik noem u Johannes 18, vers 33 tot en met hoofdstuk 19, vers 3. En dan hoofdstuk 19, vers 10 tot en met 22. Dus eerst Johannes 18 vanaf vers 33. Daar staat de Heer Jezus voor Pilatus. Dat is 18 vers 33. Pilatus, dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriester hebben u mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem: u bent dus toch een koning. En Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem: wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen: ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden: gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. En dan lezen we verder in vers 10 van dit hoofdstuk. Pilatus dan zei tegen hem, tegen Jezus: spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur. En hij zei tegen de Joden: zie, uw koning. Maar zij schreeuwden: weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik vergat nog twee versen, dat de overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek, voor de verkondiging van vanmorgen, vindt u in ditzelfde gedeelte, en dan de versen 19 en 20 We lezen de tekst voor de prediking, voor de verkondiging, samen nog een keer, de versen 19 en 20 van Johannes 19. Vers 19, en Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen vele van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dichtbij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Ga dus gemeente vanmorgen over dat kruisopschrift, wat Pilatus boven het kruis van de Heer Jezus laat zetten. En het thema van de preek is Jezus als kruiskoning. Jezus als kruiskoning. U krijgt uw gemeente gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. En de Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan samen zingen van Psalm 22, een psalm van het lijden van de Heere Jezus. In eerste plaats natuurlijk van David, maar dat moeten wij ook profetisch zingen tot op de Heere Jezus. Psalm 22, vers 6, 8 en 9. 22, 6, 8 en 9. Want die psalm krijgt in Jezus lijden zijn vervulling. Gemeente, jongens en meisjes, hoe heet de bekendste evangelist? Weet je dat? Hoe heet die man die met zijn boodschap over Jezus wereldwijd honderden miljoenen mensen wist te bereiken? Ja, zou een vraag kunnen zijn, hè, voor een quiz. Voor jeugdvereniging, Gideon bijvoorbeeld. Is nou de bekendste evangelist die zoveel mensen wist te bereiken? Ik denk dat er vast dan wel een jongen is die zegt, ja, natuurlijk, als Billy Graham, die beroemde Amerikaanse evangelist die pas is komen te overlijden, een paar weken terug. En inderdaad, deze man die organiseerde massameetings wereldwijd. En hij trok met zijn boodschap hele volle stadions. En hij sprak ook via radio en tv. Wel bespraakt, gepassioneerd, emotioneel, vurig. Ja, die man had eigenlijk maar één passie, hè. Mensen te werven voor Jezus, mensen te behouden. Ze te brengen tot het geloof in Jezus, de gekruisigde. En dan riep hij, na zijn toespraak, de mensen naar voren, om de keuze te maken. Hij dwong ze bijna om, zoals hij dat noemde, de gang naar het altaar te maken. Heer, ik belijd dat ik een zondaar ben, maar ik vertrouw op Jezus en zijn kruisoffer. En ik wijd voortaan mijn leven aan hem. Zo ongeveer ging dat dan, die gang naar het altaar, zoals hij dat noemt. En zeker daarbij ging het er methodistisch aan toe. Maar ik hoop wel, gemeente, dat de Heilige Geest u ook zo'n soort gang naar het altaar leerde maken. Natuurlijk, bijbels dogmatisch gezien moet je zeggen, sommige van de uitspraken van Graham waren ronduit remonstrans. Nou, niet stroken met onze gereformeerde belijdenis. Maar ik geloof wel, gemeente, dat hij voor massa's mensen tot eeuwige zegen is geworden. Bekendste evangelist Graham, zegt u dan. Nou, maar ik weet een evangelist die nog veel meer mensen heeft weten te bereiken. Namelijk Pontius Pilatus. De evangelisatieactie van Pontius Pilatus heeft nog veel meer effect gehad. Voor miljarden zelfs, de eeuwen door. Zeker. In stadhouder die miste de passie van Billy Graham. De geloofsrelatie met de Heer Jezus kende hij niet. Hij had niets met Jezus. Pilatus die werd evangelist tegen wil en dank. Zijn doel met zijn boodschap was eigenlijk alleen maar om het volk Israël, het volk van de Joden, te sarren, te plagen. Nee, Pilatus die had geen moderne media ter beschikking. Heeft die boodschap maar eenvoudig bevestigd aan een paal langs een drukke verkeersroute. En elke voorbijganger die kon het lezen. Ook u, jij en ik kunnen het lezen. Want er staat, gemeente, zwart op wit in uw Bijbeltje. En dat stond op een bordje, een plank boven Jezus' hoofd. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. In miljoenen, miljarden hebben er sindsdien via de Bijbel kennis van genomen. En wie zal zeggen voor hoeveel dat tot zegen is geweest. Nee, dat was geen bewuste actie van Pilatus. Hij wordt daarin zonder het te beseffen door God gebruikt. Tot zegen voor miljarden en hopelijk ook voor mensen jong en oud hier vanmorgen in Barendrecht. Een gemeente over Billy Graham hoor je pakweg over een eeuw niets meer. Maar Pilatus' naam die blijft maar rondzingen de eeuwen door. En jongens en meisjes, Pontius Pilatus, die naam van hem die hoor je nog steeds. Als smiddags in de kerkdienst de geloofsbelijdenis, de 12 artikelen worden opgezegd door de dominee en door u en jou in stilte worden meegezegd. Dan klinkt zijn naam. Dan belijden wij over onze Heer Jezus Christus die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Al Pontius Pilatus is al lang gestorven, maar in de christelijke kerk klinkt nog wekelijks zijn naam. En dat de eeuwen door. Hij is de enige politicus, de enige wereldse heerser die een plek kreeg in de christelijke belijdenis. Ja, Pilatus is bepaald geen volgeling van Jezus, integendeel. We hebben dat samen gelezen. Wat heeft hij de Heer Jezus doen lijden, lichamelijk, maar ook mentaal? Pilatus heeft hem laten geeselen, zo lazen we. Heeft toegestaan dat zijn dienaren hem mishandelden, een spotkoning van hem maakten. Met een oud kleed en jas over hem heen en een doornenkroon. Een rietstaf in zijn hand als ware het een scepter. En hij heeft Jezus ondanks zijn onschuld veroordeeld tot de dood van het kruis. Maar gemeente, ook daarin wordt Pilatus door God gebruikt. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Nou, als u Heidelberger Catechismus een beetje kent, u weet wel, die vraagt het. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden, onder de rechter? En het troostrijke geloofsantwoord is dan, Christus is onschuldig onder de wereldse rechter veroordeeld om ons te bevrijden van het strenge oordeel van God dat over ons zou moeten komen. Maar gemeente beleid, beleeft u dat zo? Dat strenge oordeel van God, die eeuwige straf over de zonde, die had over mij moeten komen. Over mij. Zondig, schuldig mens. Maar de Heere God die stond toe. Dat zijn onschuldig kind door de aardse rechter werd veroordeeld. Omdat ik, ja, samen met allen die Jezus aanhangen in het geloof, voor die hemelse rechten vrij uit zouden gaan. Waar hebt u het nou? Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Is het ook zo, gemeente, bij u? Vindt u daarin telkens rust voor uw gemoed? Weet u, als u die gang naar het altaar nog niet kent, doe het dan nu. Doe het dan vandaag. Doe het dan vanmorgen. Ik zeg het kreeën maar na. Want Jezus, hij hangt hier aan het kruis. Pilatus laat Jezus hier op Golgotha kruisigen samen met twee criminelen, twee moordenaars, hangend aan het vloekhout van het kruis. Nou, u weet, dat was een gruwelijke straf, dat betekent ook gruwelijk lijden, mentaal ook. Het betekende dat je door de hemel was verstoten en ook door de mensen, door de aarde was verstoten. Je hing er tussenin. En je hing daar ook lichamelijk te lijden als een veroordeelde. Urenlang uit te drogen in de zon. En niet alleen de spijkers in je handen en je voeten trokken en schrijnden. Maar je kon ook je benen niet strekken. Je was in zo'n kramphouding opgehangen dat je geen ruimte had om goed te kunnen ademhalen. Ziet u dat voor uw gemeente? En huiveren we dan? Ja, toch, vooral als je bedenkt, dat ondergaat hij nu om mijn zonde. Mijn hatelijke gedachten van gisteren. Mijn boze woorden tegen mijn vrouw zo even voor kerkdienst. Of dat geroddel bij het schoolplein de afgelopen week. Mijn hoogmoed. Mijn misbruik van WhatsApp en de computer. Vooral mijn ongeloof en liefdeloosheid. Oh, dan kun je toch alleen maar met betraande ogen zingen. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er mijnentwege. Ja, maar dan mag je ook in het geloof doorzingen. Hij hangt er mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij en zijn sterven zaligt mij. O gemeente, die liefde van Jezus vanaf het kruis. Ja, het is alsof hij kijkt mij aan vanaf het kruis. En hij zegt het tegen mij, dit wilde ik nou voor jou ondergaan, om jou te redden. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, die kruisiging van Jezus, nee, dat gebeurt niet ergens in een hoekje, ergens achteraf. Nee, dat gebeurt aan het publiek, heel in het openbaar. En zeg maar langs de grote weg. Staat ook in onze tekst, hè, dicht bij de stad, daar waar veel mensen langskomen. Die gemeente, er hangen nu die drie kruiselingen als een waarschuwend voorbeeld. Kijk, zo vergaat het nu die burger die zich misdadig gedraagt. En nu werd doorgaans de reden van de veroordeling bij zo'n kruiseling erbij vermeld. En dat stond dan op een bordje dat men bevestigde boven het hoofd van de kruiseling aan de kruispaal. Ja, wat er boven het hoofd van die twee andere kruiselingen vermeld staat, dat vermeldt Johannes niet. Hij vermeldt alleen maar het belangrijkste. Dat opschrift boven Jezus' hoofd. Dat wat Pilatus laat zetten boven het hoofd van de heiland. Namelijk dit. Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Hoe komt die stadhouder nou op het idee om dat erboven te zetten? Wel, dat was toch gemeente telkens terugkerend thema in Pilatus' ondervraging van Jezus, over dat koningschap, Johannes 18, hebben we toch uitvoerig over gelezen. Nou, was er zeker opluchting voor Pilatus toen hij uit Jezus' woord het kon opmaken. Ach, deze Joodse man uit Nazareth, dat betekent geen concurrentie voor mij. Hij zoekt geen aards koningschap, hij heeft geen politieke aspiraties. Toch zet Pilatus als opschrift boven het kruis. Louter om de Joden te sarren, te pesten, te bespottelijk te maken. Die daar de koning der Joden. Kijk nou, zo'n koning hebben jullie niet. Nu zo'n loser, zo'n machteloze koning. Afkomstig uit dat arme, verachte Nazareth. Moet je kijken, zijn lijfwacht die bestaat uit twee criminelen. Twee machteloze gehangenen. Ja, gemeente, in dit verband is het heel treffend dat Pilatus eigenlijk een bijnaam is. Hè? Letterlijk betekent de naam Pilatus speer. En die bijnaam die dankt hij aan zijn militair verleden, waarbij hij zo trefzeker met een speer de vijanden kon raken. Al u die stadhouder, die weet hier als met een speer de Joden pijnlijk te raken. En ze reageren ook heel geschokt, die Joden. En ze smeken Pilatus, alsjeblieft, verander dat afschrift toch, opschrift toch. Niet dat Jezus onze koning is. Maar dat hij dat zelf gezegd heeft, dat hij dat beweerd heeft, dat hij de koning is. Maar Pilatus weigert pertinent om dat te wijzigen. Hij zegt, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Daar ga ik niet achter terug. Dat is toch heel opmerkelijk, hè, gemeente? Rond Jezus' veroordeling was die Pilatus zo besluiteloos, hè? Hij wist eigenlijk niet wat hij nou moest doen. Maar hier is hij heel vast besloten. Was hij eerst bang voor het volk, nu niet meer. En wat zit daar nou achter? Vraag liever, wie zit daar achter? Namelijk God zelf. Want die wil dat nou juist dit opschrift op het kruis komt. Ziet u, daar hebt u het weer. Pilatus, die wordt zonder het beseffen hier tot evangelist. Die Jezus verkondigt als Nazarener, ja, als koning der Joden. Pilatus, getuige tegen wil en dank. Dat is wel heel verrassend, hè. Hier wordt notabene een heiden, een ongelovige, een Romeinse stadhouder tot zegen gesteld voor andere mensen. Weet, het gebeurt wel eens dat een predikant ontspoort. Hè? Aan een dienaar van het woord die veel mensen tot zegen is geweest in de fout gaan. Ik herinner me nog zo'n geval en ik zal de naam zeker niet noemen. Maar die betrokken prediker die legde daarop het ambt ook neer. En dat gaf angstige vragen bij mensen die door zijn prediking waren veranderd. En ze zeiden, maar dominee, dan is mijn bekering zeker ook niet echt geweest. Want ik ben geraakt door de preken van juist deze man. Gemeente, hier zien we het bij Pilatus. God is in zijn werk niet afhankelijk van de godsvrucht van de verkondiging. Pilatus, hij voert hier onbedoeld een evangelisatieactie. Via dat opschrift, Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Wel, betere reclame voor het evangelie is niet mogelijk. Het kruis dient nu als een reclamezuil voor Jezus' koningschap. En jawel, het staat er zelfs in drie talen. In het Hebreeuws, de moedertaal van de daar woonachtige Joden dus. Het staat ook geschreven in het Grieks, de wereldtaal van die dagen. Wij zouden zeggen in het Engels van onze dagen. Maar het staat er ook in het Latijn, de voertaal van de Romeinse bezetter. Dus de aldaar gelegerde Romeinse soldaten, die konden het ook lezen. Johannes zegt het ook, velen lazen het. En ook wij gemeente, wij moeten het lezen, jong en oud. Dus, via deze boventiteling op het kruis wordt Jezus koningschap uitgedragen en wel in drie talen. Hier wordt de zaligmaker verkondigd met naam en toenaam als de koning der Joden. Let wel, het gaat hier om erenamen, om de titel van de grote koning. Johannes heeft van die diepe rijkdom een diepe indruk gekregen, hij heeft het begrepen. Pilatus natuurlijk niet. Weet u waar nou de andere evangelieschrijvers, Matthäus, Marcus en Lucas, het hebben over het opschrift op het kruis? Ja, daar schrijft Johannes hier titlon in het Grieks, titlon. Dus letterlijk staat er hier in het Johannesevangelie, en Pilatus schreef ook een titel en zette dat boven het kruis. En ja, dan ook nog wel in grote letters, hè, in hoofdletters. Dat ziet u ook wel in uw Bijbeltje. Kijk maar naar de tekst. Hoe vele voorbijgangers. En dus niet te missen boodschap. Nou, die jongens en meisjes die voorbijgangers niet even hebben stilgestaan. Hé, wat staat daar nou op het kruis? Jezus de Nazarene, de koning der Joden. In ieder geval, gemeente, wij worden vanmorgen geroepen om erbij stil te staan. En om dat opschrift op ons te laten inwerken. En zo de zegen eruit te ontvangen. Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Wat bedoelt Pilatus met die titel? Of beter gezegd, wat bedoelt de Heer ermee? Laten we die woorden nog maar even wat nader bekijken, daarop inzoomen. Ja, allereerst die naam Jezus. Ik zeg, oh, dominee, daar zijn we gauw klaar mee, hè. Maar die naam Jezus, die is zo bekend. Zelfs ongelovig om je heen hoor je die naam heel vaak gebruiken. Of beter gezegd misbruiken. Op je werk, supermarkt, sportveld, in de metro. Je uitroepen van verbazing of irritatie. Altijd weer die naam Jezus erbij. Nou, dat gebeurt nog wel eens dat ik me dan omdraai en vraag. Hé, jij gebruikt die naam Jezus zoveel. Ken je hem zo goed dan? Dan krijg je een gesprek, hè? En nu jij gemeente is die naam Jezus u en jou lief geworden. Omdat je leeft uit de kracht en de betekenis van die naam. Zaligmaker heet hij. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De gemeente, kent u zo die naam van Jezus? Dat hij je zalig maakt. Omdat je je zonde aan hem overgaf. En weet dat hij ze voor je heeft weggedragen. Jezus, geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Zijn naam, ja, dat staat ook voor zijn persoon. En in ieder, weet u, ook hier in Barendrecht, en ieder die de naam van de Heer, de naam van Jezus zal aanroepen, die zal zalig worden. Hij heet Jezus. En daarom zegt Paulus in Handelingen 10, van hem getuigen al de profeten, dat in ieder die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangt door zijn naam. Naam Jezus. Ja, als bijnaam krijgt hij hier bij dat opschrift ook de naam Nazarene. Bijnaam. En natuurlijk, dat zal door Pilatus niet zijn bedoeld als een soort erenaam. Maar als een aanduiding van de plaats van herkomst. Zoiets als Jan Barendrecht de Barendrechter. Of Van Vuren de Kapellenaar. Een gemeente, als wij die toevoeging op het kruis, de Nazarene, zo opvatten, dan verstaan wij de diepte ervan niet. Pilatus' evangelieboodschap heeft een ongekende diepgang die hij zelf niet beseft. Het hoort namelijk bij Jezus' titel, het hoort bij zijn koningschap. Ga maar na, als de vrouwen op de paasmorgen bij het graf komen, dan zegt die engel: ik weet dat u zoekt Jezus de Nazarener. Hij is hij niet, hij is opgestaan. Ik weet dat u zoekt Jezus de Nazarener. Trouwens ook Jezus' eigen discipelen, die noemen hem met opzet zo, hè. Dan horen wij de emmersgangers het zeggen tegen de opgestane die incognito naast hen is komen lopen. Weet u dan niet welke dingen deze dagen in Jeruzalem zijn gebeurd? En dan vraagt Christus, welke dan? En dan antwoorden die twee de dingen aangaande Jezus de Nazarener. Trouwens, als Petrus die verlamde na Pinkster bij de schone poort geneest, Handelingen 3, dan zegt hij: in de naam van Jezus de Nazarener, sta op en wandel. Die naam Nazarener heeft dus een diepere betekenis. Dat ontdekte ik na onderzoek tot mijn verrassing. Diepe betekenis, dat heeft die bijnaam de Nazarener. En daarvoor moeten we wel even terug naar de jeugdjaren van Jezus. Sleutel voor de ontsluiting van de betekenis van de naam Nazarene, die vinden we in Matteüs 2 vers 23. Want in Matteüs 2 vers 23 daar staat: Jezus kwam wonen in een stad die Nazareth heette, opdat vervuld werd wat door de profeet gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zou worden. Dan staat er bij die tekst van Matteüs 2 in uw Bijbeltje verwijzing naar Jesaja 11 vers 1 en Zacharia 6 vers 12. Jesaja 11 vers 1, Zacharia 6 vers 12. Als u dat dan opzoekt in het Oude Testament, als u die teksten leest, dan zegt u wellicht bij uzelf: nou, ik snap die hint van Matteüs naar de profeten niet. Want in die beide oud-testamentische teksten valt de naam Nazarener niet eens. Klopt het dan wel? Ja, toch wel, want in die beide teksten, daar in het Oude Testament, daar wordt de komst van de Messias getekend als een spruit, een twijgje aan de stamboom van het koningshuis van David. Een nieuwe loot aan de afgehouwen tronk van Isaï. En Nazareth, die naam betekent ook spruit. Gemeente, proeft u de overeenkomst? Christus is als de spruit, de Nazarener, de grote Davidszoon. Zo is hij de koning der Joden. En gemeente, dat is hij en dat blijft hij hoor, de koning der Joden. De Heere God heeft zijn volk Israël echt niet afgeschreven. Ondanks de verwerping van Jezus door dat volk, blijft het Gods verbondsvolk. En de Heere zal ook eenmaal zijn belofte uit Romeinen 11 waarmaken. En alzo zal geheel Israël zalig worden in de bekering tot de Messias Jezus Christus in de eindtijd. Er zal een geweldige opwekking zijn in Israël en het zal ook de heidenvolken tot zegen zijn. Maar als koning der Joden wil hij gelukkig ook ons heidenen tot zegen zijn. Maar zeker gemeente, hij hangt hier als de kruiskoning, bebloed, bezweet, stervend. Als een machteloze koning. En dat is heel aangrijpend. Is dat mijn koning? Dat aller vaderen wens? Is dat nu zijn kroning? Zie aanschouw de mens. Ja, jongens en meisjes, kinderen in de kerk. Fijn dat jullie er zijn. Als je nou denkt aan een koning, hè? Als je nou denkt aan een koning, wat voor plaatje zie je dan voor je? Nou ja, zeg je, een trotse koning op zijn mooie gouden troon, gekleed in dure kleding met een scepter en een staf, bezet met parels, met diamanten en dan met een gouden kroon op zijn hoofd, met aan weerszijden van die kroon een deftige lakei. Bij koningen, dan denk je toch niet aan een ongeklede man aan het kruis met een gebogen hoofd, eentje die ze niet eens kan verroeren. Ja, toch gemeente, zo is Jezus als koning tot zegen voor zijn volk. Ik las een verhaal van een beeldhouwer. Die moest namelijk in opdracht van de kerkgenootschap, kerkbestuur, een beeld maken van de Heer Jezus. Bij de ingang van een grote kerk, een Rooms-Katholieke kerk. En de opdracht was, je moet daarin vooral zijn koninklijke macht tot uitdrukking brengen. Afijn, zo gezegd, zo gedaan. Het was een heel werk, hij was er wekenlang mee bezig. Ja, telkens dan veranderde hij wat daarin. En hij boetseerde met klei dat het een lieve lust was. En ja, eindelijk was het klaar. En hij keek er tevreden naar. Die koning die stond daar. Dat beeld vier recht overeind. Met zijn armen gebiedend opgeheven. Maar ja, de nacht voor de officiële ingebruikneming was het koud en mistig. Bezorgd ging de beeldhouwer de volgende dag naar zijn kunstwerk. Welk invloed zouden de weersomstandigheden nu hebben gehad op dat beeld daarbuiten voor die kerk? Ja hoor, toen hij dichterbij kwam, toen stokte zijn adem. Want het hoofd van de Heer Jezus was voorovergebogen, geknikt. En die handen die zo fier waren opgeheven, die waren nu naar beneden gezakt. In een wijds gebaar. Maar meteen overwon die beeldhouwer zijn teleurstelling, want ineens flitste het door hem heen. Juist zo is Jezus koning. Juist zo is Jezus machtig als de nederige, als de gekruisigde. Een koning die zijn armen nodigend uitbreidt naar verloren zondaar, naar de wereld. Juist zo schittert zijn opzoekende zondaarsliefde aan het kruis. Want Christus is geen wereldse koning van pracht en praal. Maar hij is, zegt de Hebreeënbrief, een priesterkoning naar de orde van Melchizedek. Daarom gemeente is de Heer Jezus zo voor u en voor jou heerlijk en begeerlijk geworden als de kruiskoning. Als zo koning hebben we toch nodig, hè? In al onze geestelijke en lichamelijke noden. Werp je dan gelovig in zijn uitgebreide armen? Heb je het nog nooit gedaan? Doe het dan nu. En heb je het ooit gedaan? Doe het dan nu weer opnieuw. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. U zegt, ja, maar om eerlijk te zijn, ik zit zo vast aan een bepaalde zondige gewoonte in mijn leven. Maar daar kom ik maar niet van los. En ik worstel wat af. En ook juist dan moet je tot hem gaan. Want als Jezus verlost hij je van de schuld van de zon. Maar als koning verlost hij je van de macht van de zon. Vandaar dat de zogeheten kerk van de Nazarener al een nadruk legt op de heiliging van de christen. Een kerkgenootschap dat kenmerkt zich door bepaalde dwalingen. Maar dat ze de nadruk legt op de navolging van Christus, dat is alleen maar goed. Als je buigt voor koning Jezus, als je buigt voor hem als koning, dan heeft dat ook zijn invloed, zijn weerslag op je levenshouding, je levensstijl, je levenswandel. Ook een vraag, gemeente, kijk nog eens goed even naar dat opschrift. Wat een heerlijk evangelie, hè, op die kruispaal. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En weet u, dat opschrift, die titel, wordt voor mij steeds waardevoller. Voor mij zijn het allemaal gouden letters. Overtrokken met het goud van Gods genade. Wat is hij mij zo als de kruiskoning dierbaar. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Ja, maar hij hangt hier toch maar als een machteloze koning. Wat zie je nou van zijn koninkrijk in deze wereld? Waarom grijpt hij niet krachtdadig in bij al dat onrecht in deze wereld? Waarom grijpt hij niet met harde hand in om een eind te maken aan al die discriminatie, die misdaad, terreur? Ach, mee, dat heeft nou alles te maken met de aard, het karakter van zijn koninkrijk. Woorden hem dat toch ook zeggen tegen Pilatus. Als mijn koninkrijk nou van deze wereld was, ja, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou zijn overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Zijn koninkrijk, gemeente, heeft hier en nu nog een kruis gestald. Dat moet je zien hoor. Dat bewaart je voor veel hopeloosheid. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer. Hij regeert nu nog met geestelijke middelen. via de zachte krachten van liefde en genade. Ja, straks, als hij wederkomt in heerlijkheid om te oordelen, dan zal hij zijn vijanden stevig aanpakken en straffen. En dan zal hij ook inderdaad alle onrecht betaald zetten. Er was eens een dichter die zei, dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? Klonk heel brutaal. Jazeker, het komt. Het komt straks in heerlijkheid. Maar het komt nu ook reeds in beginsel, in stilte. Daar, waar een mens in baanrecht zich buigt onder de scepter van zijn woord. En zich laat regeren door zijn heilige geest. Daar waar een politicus in de gemeenteraadsvergadering getuigt van Jezus' koningschap en het heilzame laat zien van Gods geboden. Daar waar een vader en moeder de kinderen christelijk onderwijs geven en ze ook in geestelijke liefde voorleven. Daar waar een christen zijn zieke buurman of buurvrouw verzorgt. Daar waar je eerlijk en trouw je werk doet als christelijke werknemer. Waar je in de samenleving opkomt voor gerechtigheid. Waar je in een onderling conflict de minste kunt zijn en jezelf kunt verloochenen. Daar waar een zieke op het gebed wonderlijk geneest. Of, er kan ook dat iemand het kruis van zijn ziek zijn gelovig aanvaardt. Daar waar een mens is vastgelopen met zichzelf en bidt, Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Vergis u niet, gemeente, hij die hier hangt, dat is geen machteloze koning. O, jongens en meisjes, hij hoeft maar één woord te spreken. De hemelse legermachten zouden hem te hulp komen en bevrijden van het kruis. Maar Jezus, hij houdt zich hier machteloos. Maar dat doet hij uit de macht van de liefde, om verlossing teweeg te brengen. Echt hoor, wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Want hij die daar hangt aan het kruis is niet alleen maar mens, maar hij is ook voluit God. Weet u wat zo mooi is? En dat trof me ook echt hoor bij de voorbereiding. Dat opschrift, u weet wel, dat stond er allereerst in het Hebreeuws, hè? Volgens Johannes. Nou, dan stond daar dus in het Hebreeuws Yeshua, Hanorzi, Bemelech, Hayehudim. En nu komt het, gemeente. Beginletters van de Hebreeuwse woorden. J-H-W-H. Die vormen samen de naam, de godsnaam. Yahweh. Heere, zijn verbondsnaam. Ach, Pilatus heeft het zelf zo niet bedacht, maar God de Vader wel. En zo, gemeente, komt hier openbaar dat hij die hier hangt, God zelf is. In de islam wordt niet alleen ontkend dat Jezus gekruisigd is, maar ook dat hij God zelf zou zijn. Ja, dan zou hij hier inderdaad machteloos zijn. Maar deze kruiskoning is God zelf. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom, gemeente, buigt u en buig jij al van harte voor hem. Maar laat me eerlijk zijn, van nature wil mijn eigen ik koning zijn, hè. En dan gaan we net als de Joden tegen zijn koningschap protesteren in plaats van ons te bekeren en zijn koningschap te eren. Maar wat zijn we dan dwaas bezig? 1 Korinthe 15 zegt, Jezus moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. En is het hier niet goed schiks? Ja, dan straks kwaad schiks. Als je niet buigt, hè, voor Jezus als kruiskoning. Die niet verliest van zijn genade en liefde, ja, dan moet je straks zelf straf voor je zonde dragen. En dat eeuwig, in de eeuwige pijn. Maar nu nog, gemeente, vanmorgen strekt Heer Jezus zijn handen naar u uit en naar jou als de kruiskoning. Hij wilde zo bitter lijden om zondaren te bevrijden. Als je daaruit leeft, ja, dan ga je het belijden met onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij vinden in zijn wonden allerlei zoete vertroosting. Zoete vertroosting die de zilte tranen van berouw doet opdrogen. En die de blijde lach van het geloof doet doorbreken. Dag, gemeente, ook als koningskinderen struikelen nog maar al te vaak. Maar indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Deze koning Laat zijn volk, zijn onderdanen, niet in de steek. Door de scepter van zijn woord, door de kracht van zijn heilige geest, bewaart hij de zijne bij de verkregen verlossing. Denkt u maar aan de beginletters van die titel op het kruis. Jaweh, ik ben die ik ben, de getrouwe. Op mij kun je aan, in leven en in sterven. Amen. Gemeente, gaan samen zingen als antwoord op de prediking, psalm 72, 6 en 7. 6 en 7, psalm 72 is ons antwoord. Gemeente, laat ons nu samen de Heere danken en bidden. Groot en heerlijk God, hoe verrassend zijn uw daden. En u gebruikt er zelfs zondige mensen bij. We danken u, Heere, voor de gave van de evangelist Pontius Pilatus. De evangelist weliswaar tegen wil en dank. Maar hij was het toch die dat opschrift, die titel op het kruis boven Jezus hoofd zet. En Heere, wilt u die titel maar inprenten in ons hart. En ingraveren door de kracht van uw geest. Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Opdat we uit hem leven. Hem nooit meer kwijtraken. Want wat u begint, dat maakt u ook af. Heere, geef dat wij zo vanmorgen gang naar het altaar hebben gemaakt. Of deze preek overdenkend het zullen maken. Die gang naar het altaar. Naar het kruis. Om daar gerechtigheid. Eeuwig leven te vinden. Vergeving. Maar ook troost in alle raadselen van het leven. Waar uw bestuur vaak zo ondoorzichtig is. En wij vaak denken dat u een machteloze koning bent, Heer Jezus. Maar u zult het betonen. U laat er nu al een beginsel van zien, maar straks in heerlijkheid. Dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. En onder die heerschappij mogen we leven als gemeente. Mogen we dienen als kerkenraad en als voorganger. Dat u dominee Floor ook zegenen. Met zijn vrouw, met alle die hem lief zijn. Heren, rijd uw koninkrijk uit, ook door zijn dienst. En geef dat wij jong en oud ook levende getuigen mogen zijn. Als die naam Jezus dan verkeerd klinkt, dat wij het dan aandurven om voor die naam uit te komen op een tactische manier. Heere, zegen zo de verkondiging van uw woord, wees met alle die blij zijn vooruitzien naar het huwelijk dat gesloten gaat worden. Dag van feest, erkenning van uw trouwe zorg, uw leidende hand die man en vrouw bij elkaar brengt. Wees Heere zo, de gemeente ook, als het gaat om de verkiezingen van ambtsdragers. Ook daarin de leiding van uw geest. Wij bidden u Heere, zegen alle zieken. Wat kan het kruis vaak zwaar drukken? Wat kunnen mensen in de nesten zitten, zodat ze geen uitweg meer zien? O God, dat ze tot u vluchten. Maar dat er ook mensen en middelen op hun weg worden geplaatst om te helpen. Ontferm u Heer over alle daklozen, alle die verstoken zijn van huis en haard, vluchtelingen. Dat ze erbarming en liefde mogen vinden, ook in ons vaderland. Zegt u de politici, dat ze mogen regeren bij de gratie van u. Het als handleiding uw woord. Heer, wilt u met ons zijn. U kent onze zorg, u kent onze vreugde. Wij loven en danken u voor al uw weldaden. Vooral Heer Jezus, dat u zich overgaf tot in de dood van het kruis, tot in de Godverlatenheid, opdat wij de gang naar het altaar eeuwige rust, troost en vreugde en toekomst zouden vinden. Geloofd en geprezen zij uw naam, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. Gemeente, zingen wij nog nu de laatste twee versen van Psalm 72, de versen 10 en 11.
Thank you.
Gemeente, gaat dan nu heen in de vrede van het bloed van het kruis. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.